Maar vanmiddag neem ik u weer mee naar Romeinen hoofdstuk 11. En om des verbands wil, zoals dat heet, lees ik vanaf vers 16. Romeinen 11 vanaf vers 16. Indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg. En indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken. En zo enige der takken afgebroken zijn, en gij een wilde olijfboom zijnde in dezelfde plaats zijt ingeënt, en des wortels en der vettigheid des olijfbooms mede deelachtig zijt geworden, zo roem niet tegen de takken, en indien gij daartegen roemt, gij draagt de wortel niet, maar de wortel draagt u. Gij zult dan zeggen, de takken zijn afgebroken, opdat ik zou ingeënt worden. Het is wel, zij zijn door ongeloof afgebroken en gij staat door het geloof. Zijt niet hooggevoelende, maar vrees. Want is het dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, zie toe dat hij ook mogelijk u niet sparen. Zie dan de goede tierenheid en de strengheid van God. De strengheid wel over degenen die gevallen zijn, maar de goede tierenheid over u. Indien gij in de goede tierenheid blijft. Anderszins zult ook gij afgehouden worden. Maar ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen ingeënt worden. Want God is machtig om dezelfde weder in te enten. Want indien gij afgehouden zijt uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen nature in de goede olijfboom ingeënt, hoeveel te meer zullen deze, die natuurlijke takken zijn, in hun eigen olijfboom geënt worden. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat gij niet wijs zijt bij uzelven, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En alzo zal geheel Israël zalig worden, gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is hun verbond van mij, als ik hun zonden zal wegnemen. Zo zijn ze wel vijanden aangaande het evangelie om uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden om der vaderen wil, want de genadegiften en de roeping God zijn onberouwelijk. En daar laat ik het dan eerst maar bij. Want wat in die laatste versen wordt uitgedrukt is natuurlijk dat God nou eenmaal beloften gedaan heeft in de eerste plaats aan Israël en ze zullen dus ook daadwerkelijk vervuld worden. En in zoverre ze in onze dagen niet vervuld worden, zal dat dus in de toekomst alsnog gebeuren. Lijkt mij een tamelijk eenvoudige en algemene Bijbelse gedachte. Wat wij gezien hebben over de merkwaardige relatie of verhouding tussen de gemeente aan de ene kant en Israël aan de andere kant, wordt in dit beeld van de olijfbomen geïllustreerd. En ik neem met opzet ruim de draad op, zodat ik ook gelegenheid heb weer te herhalen wat ik vorige keer gezegd heb. Dat moet wel, anders dan is dit schriftgedeelte echt niet te volgen. Als ik mij vraag, dit schijnt het moeilijkste schriftgedeelte te zijn in deze hoofdstukken. In de eerste plaats is de gedachte dat de apostel hier vanaf vers 13 al spreekt tot heidenen. En men zou dat ook vasthouden. Dat scheelt al een heel stuk. Ik spreek tot u heidenen, waartoe de apostel zichzelf vervolgens ook rekent. En hij beschouwt deze heidenen als op een of andere wijze behoren tot dat volk dat Israël tot jaloersheid zal verwekken. Dan ben ik nog verder terug, namelijk ben terug in vers 11 en zelfs in hoofdstuk 10, vers 19. Want immers, God zou Israël, of wat er van over was, uiteindelijk dus het Joodse volk, tot jaloersheid verwekken door heidenen dan wel een heidens volk. Weet u nog? Dan zijn we helemaal weer terug in hoofdstuk 10 zelfs. En via hoofdstuk 10 zelfs helemaal terug in Deuteronomium 32, want daar komt het onder andere vandaan. Maar Paulus spreekt nu tot die heidenen kennelijk. En rekent zichzelf daar ook toe. En hoopt dat ook hij in de gelegenheid zal zijn om enige uit de Joden, dat wat van Israël over is, tot jaloersheid te verwekken. Als apostel der heidenen. Want zo staat het in vers 13 en 14. Hetgeen de apostel dus maakt tot een heidense apostel. Met die term hebben we, dacht ik, besproken. Ik geloof niet dat ik alle schriftplaatsen genoemd heb in dat verband, maar dan toch wel Een heel rijtje. Dan gaat de bron, dus meer dan voldoende. En daarna spreekt hij in vers 15 over hun verwerping. Dat wil zeggen, hun verwerping blijkt te zijn tot rijkdom der heidenen, tot zaligheid der heidenen. Want zo is het in de voorgaande verzen gezegd. Wel, als hun verwerping dan al zo'n grote zegen brengt voor de heidenen, hoeveel te meer zal hun volheid, want zo heet het, dan wel hun aanneming tot rijkdom der heidenen zijn. Daar bespreekt hij over de toekomst, want de gedachte is dat ooit in de toekomst een keer dit Israël alsnog tot geloof zal komen. Alleen wij komen daar pas weer bij terecht in letterlijke taal in vers 25 en 26. Misschien ook vers 24 al. Want de gedachte is dat Israël, de natuurlijke takken van die boom uit het tussenliggende gedeelte, dat het weer ingeënt zal worden op de oorspronkelijke plaats. Wij gebruiken het woord inenten dan niet, hè? Daar hebben we een andere betekenis aan gegeven. Maar het zal geënt worden op de oorspronkelijke plaats, is de gedachte. Het zal hersteld worden in de oorspronkelijke en daarmee priesterlijke en koninklijke positie. Daar gaat het om. En dat is wat ook in vers 25 en in bijzonder vers 26 en wat er verder volgt gezegd wordt, dat zal in de toekomst alsnog gebeuren. Maar daartussenin komt die uiteenzetting over onze tegenwoordige bedeling, waarin het voorbeeld van de olijfboom gebruikt wordt, waarvan de natuurlijke takken zijn afgesneden, maar zij zullen in de toekomst weer op hun oorspronkelijke positie geënt worden. Lijkt me duidelijk genoeg. Hè? Zodat voor zover de gemeente in de plaats van Israël gekomen is, is dat niet een blijvende zaak. Ja, want ik ken mensen die sowieso niet accepteren dat ik zeg dat de gemeente in de plaats van Israël gekomen is. Ik zeg altijd dat komt omdat men niet beseft over welke plaats het gaat. En andersom ken ik het, die accepteren meteen. Die zeggen eindelijk hoor ik een evangelische kring nou eens inderdaad beweren terecht dat de gemeente, de kerk in de plaats van Israël gekomen is. Maar als ik daarna zeg dat die rollen omgedraaid worden, of althans dat Israël in de oorspronkelijke positie alsnog hersteld zal worden, protesteert men daartegen. Ik heb heel wat namen in gedachten inmiddels, maar vooruit. Dan moet ik even voorbij laten komen, dan gaan we weer gewoon verder. Goed, maar dat is wat de apostel hier zegt. Men zou ook proberen dit schriftgedeelte eens te lezen, waarbij men het hele verhaal over die olijfboom dan wel olijfbomen overslaat. Want dat is waar het over gaat. Vanuit vers 15 zou men dan verder lezen, heel en verderop. Vers 15 zegt, indien een verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen anders dan het leven uit de doden? En men zou dan gewoon verder lezen in vers 25. Want ik wil niet dat u deze verborgenheid onbekend zij, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is totdat, en dan verdwijnt de verharding dus weer, en alzo zal geheel Israël zalig worden. Vers 26. Dat is waar het over gaat, dus de hoofdlijn. Maar het wordt geïllustreerd met dat beeld van die olijfbomen. En helaas, in dat beeld raakt men gewoonlijk de draad kwijt. En vindt gewoonlijk ook niet meer dat vers 25 of anders vers 26 rechtstreeks aansluit op vers 15. Men is de draad volledig kwijt en dat is het dan. En dat men de draad kwijtraakt komt omdat men niet nauwkeurig genoeg blijft bij de tekst van dit schriftgedeelte. De apostel spreekt namelijk tot heidenen en zegt in vers 17, zo enige der takken van de tamme olijfboom dus, zo enige der takken afgebroken zijn en gij heidenen, dus die heidenen uit vers 13, en gij, vers 17, wilde olijfboom zijnde, in dezelfde plaats zijn geënt, zodat de grondgedachte is dat inderdaad heidenen gezet worden in de positie die oorspronkelijk werd ingenomen door Israël. Hier raakt men de draad kwijt. En begrijpelijk, overigens. Ik heb er alle begrip voor. Want het is niet zo simpel om te begrijpen waar het nou werkelijk over gaat. Als wij namelijk rechtlijnig het beeld volgen, komen wij daarna in grote problemen. Want je kunt toch onmogelijk zeggen dat de heidenen, die immers in het algemeen de Heer Jezus Christus ook verwerpen, net als de Joden, dat de heidenen als zodanig, implicerend alle heidenen dus, dat de heidenen in de plaats van Israël gesteld zijn. Dat kun je toch moeilijk zeggen. Mede omdat daarna tot die heidenen gezegd wordt, want gij staat in die positie door geloof. Zijn heidenen dan gelovigen? En daar hebben we meteen moeite mee. Niet alleen diegenen die onder heidenen verstaan, degenen die niet Jood zijn, maar zeker ook degenen die onder heidenen verstaan, degenen die geen christenen zijn. Er komt nog meer voor, overigens.
Als het zo staat, enige takken,
ja.
Waar denk je dan aan? Twee stammen?
Nee, enige takken zijn de ongelovigen uit de Joden. En de gelovigen uit de Joden zijn die takken die zijn blijven staan gewoon. Toch, dat is niet moeilijk. Je hebt de tamme olijfboom met allerlei takken. Een deel enige de takken zijn afgesneden door ongeloof. Dat staat later ook, dat het door ongeloof is.
Ja, omdat je was gezegd dat die 10 stammen.
Ja, dat komt zo, broeder, dat komt zo. Daar kom ik zo op. Niet te vroeg. Maar van die takken zijn dus een deel weggesneden. Dat zijn de ongelovigen uit Israël. En onder Israël wordt uitdrukkelijk verstaan het Joodse volk. Niks anders dan dat. Ja, wat er officieel van over is, want wat betreft die 10 stammen, die worden geacht niet Israël te zijn, al geen 2.500 jaar en langer meer. Sinds de wegvoering in de Assyrische ballingschap zijn ze opgehouden Israël te zijn. Dat is verhaal. Dat kan trouwens ook niet anders, want anders is het onmogelijk om de Joden Israël te noemen. Want de 10 stammen heten Israël en de 2 stammen heten niet Israël, maar Juda. Maar bij gebrek aan 10 stammen, zoals ze weg zijn, wordt de titel, want ik beschouw het als een titel, gegeven aan Juda alsnog. En dat is ook wat gebeurt. Maar laten we het niet te moeilijk maken, het idee is eenvoudig genoeg. Namelijk gaat om heidenen, zo staat het er nou eenmaal. Om heidenen die gezet zijn op de positie van de weggesneden takken. En de weggesneden takken zijn gewoon de ongelovigen uit het Joodse volk. En daarna wordt van die heidenen gezegd dat zij staan door geloof. Vandaar dat men zegt, dan is het dus toch de gemeente. Want dan zijn het allemaal gelovigen. De takken die zijn blijven staan zijn de gelovigen uit de Joden. De takken die van de wilde olijfboom komen en die op de tamme geënt zijn, op de lege plaatsen zal ik maar zeggen, zijn dan gelovigen uit de heidenen. En dan is het de gemeente. Tot zover is het redelijk goed te volgen. Waarom zou je gelovigen uit de heidenen niet bij gelegenheid heidenen noemen? Bovendien, de apostel schrijft de brief aan gelovigen in Rome en zegt, ik spreek tot u heidenen. Terwijl duidelijk is dat de brief aan gelovigen geschreven wordt. Dat kan allemaal nog, maar het resultaat van de redenering is dan dat die boom, nadat die takken zijn weggesneden en nadat die anderen erop geënt zijn, is dan dus de gemeente. Maar dan staat er vervolgens, zie toe dat ook gij niet afgesneden zult worden. En de suggestie is dat dat inderdaad zal gebeuren. En dat kan natuurlijk nooit. Want iemand die eenmaal gelovig is en wedergeboren kan nooit meer afgesneden worden. Begrijpt u wel? Dus dat is een onmogelijkheid. Je kunt nooit zeggen dat de gemeente ooit een keer zal afgesneden worden van de wortel of van de vettigheid van de olijfboom of wat dan ook. De zegeningen die we hebben ontvangen als gemeente zijn eeuwige zegeningen. Liggen vast in Christus en wij zijn ervan overtuigd. Maar dat was Romeinen 8, de laatste verse. De verse net voordat deze 3 hoofdstukken begonnen. We zijn overtuigd dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus. Dus er zit een fout in de redenering. En daarom blijven altijd die vragen bestaan. En wat men ook invult, men blijft problemen houden. Tenzij dan dat men inderdaad tot de conclusie komt, niet uit dit schriftgedeelte, maar uit heel wat andere schriftgedeelten, alles bij elkaar, tot de conclusie komt dat de apostel ook niet schrijft, niet zich richt tot alle heidenen. Dat zegt hij trouwens ook niet, ik spreek tot u heidenen. maar dat hij spreekt tot die heidenen die van nature wel degelijk één volk zijn. Van oorsprong één heidens volk, met uitzondering van en met buitensluiting van andere heidense volkeren. Dat is het idee. En daarna wordt het een stuk eenvoudiger. En dat andere, dat ene heidense volk, ter onderscheiding van al die andere heidense volkeren, bestaat officieel uit de 10 stammen van Israël. Dat is het. Ik kan het ook niet helpen, sommigen vinden dat veel te ver gaan. Dat begrijp ik wel, want het is ook nogal moeilijk om het aan te tonen. Maar ik beschouw het, ik weet zeker, het is de enige oplossing voor de vragen die over dit schriftgedeelte gesteld zouden kunnen worden. Bovendien, ik zal hem alles aangehaald hebben eerder, maar ik wil u dan toch nog even in herinnering brengen, Matteüs 21. En vooral de juiste formulering van wat daar staat. Matteüs 21, ik denk dat ik hem aangehaald heb naar aanleiding van de laatste verse van Romeinen 9. Matteüs 21, de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. We vinden die gelijkenis trouwens ook in Marcus en Lucas, zodat het een belangrijke is. Alleen hier in Matteüs volgt de meest uitgebreide toelichting. En daarom neem ik hem altijd uit Matteüs. Het ging om die heer dus van de wijngaard die een wijngaard had enzovoort. En die verhuurde die aan landlieden en reisde buitenslands. En daarna zond de heer in de tijd van de oogst of zoiets, zond hij personeel om de vruchten van de wijngaard in te zamelen. Maar de landlieden wilden die vruchten niet geven en ze doodden dus de boodschappers. De profeten, zeg maar. En dat gebeurde bij herhaling. En ten laatste zond de heer van de wijngaard zijn zoon. Die wordt wel zo genoemd, maar geërfd had hij overigens nog niet, die zoon. Want de landlieden zeiden, laat ons die zoon doden, hij is de erfgenaam. Als wij hem doden, krijgen wij de erfenis. Die vertel ik met opzet, omdat er een dubbele bodem onder zit. Die zoon is uiteraard de Heer Jezus. Maar geërfd had de Heer Jezus ook nog niet. En de Joden zeiden onder leiding van Caiaphas in Johannes 11, laat ons hem doden, dan houden wij de macht over dit volk. Staat er letterlijk. Als wij hem zijn gang laten gaan, dan raken wij onze plaats en onze stad kwijt. Zei het Sanhedrin onder leiding van Caiaphas. Dan hebben wij niks meer te vertellen. Dan zijn we een regering zonder volk, want ze zullen hem nalopen. Dus als wij deze man doden, dan houden wij het volk. En dat is precies wat de Heer hier in de gelijkenis al zegt. Hier komt die zoon, dat wil zeggen niet degene die al geërfd had, maar degene die normalerwijze zou erven. En dus zij doden deze zoon opdat zij de erfenis zouden krijgen. Maar zo verliep het niet. En de vraag was toen, wat zal die heer van de wijngaard met die landlieden doen? En het antwoord van de Heer Jezus is, ik zeg u lieden, vers 43, om dat vers gaf het me. Ik zeg u lieden dat het koninkrijk Gods, dat is de wijngaard. En eigenlijk het is de belofte van het koninkrijk Gods, want dat is wat de wijngaard is. De wijngaard is namelijk de uitbeelding van Israël op een of andere wijze. Maar in het bijzonder, het is de uitbeelding van de belofte aan Abraham. Eigenlijk is Abraham de wijnstok. En het zaad van Abraham Christus is eigenlijk de ware wijnstok. Daar zijn we weer rond. Maar de belofte was die van koninkrijk Gods en van eeuwig leven. Van wijn namelijk, van leven, bloed des Nieuwen Testaments, bloed van het Nieuwe Verbond, dat is de vrucht van de wijngaard. Maar goed. Maar er staat, ik zeg u dat het koninkrijk Gods van u, de landlieden, zal weggenomen worden en aan een volk gegeven dat wel zijn vruchten voortbrengt. Hij is heel gemakkelijk. Als je het één keer weet, is het heel gemakkelijk. Maar je hebt hier hetzelfde probleem, veel korter, veel overzichtelijker. Hetzelfde probleem als van Romeinen 11. Het koninkrijk Gods zal van u weggenomen worden. En voor koninkrijk Gods vullen we zaligheid in of zo. Hè? De zaligheid zal van u worden weggenomen. Van wie? Van de landlieden. En dat blijken te zijn de overpriesters en fariseeën uit vers 45. De leiders van het Joodse volk. Want die verstonden dat hij van hen sprak. toch? Dat wil zeggen, het koninkrijk Gods, de zaligheid, zal van het Joodse volk worden weggenomen en gegeven aan een volk dat zijn vruchten voortbrengt. Dat is dus dat andere volk, dat onverstandige volk, dat Lo-Ami, wat we tegenkwamen in Romeinen 10 en 11. Een heidens volk dus. Ja, als het niet het Joodse volk is, is het dus een heidens volk. En let op dat er niet staat, zal van u worden weggenomen en gegeven worden aan andere volken. Laat staan aan alle andere volken. Maar aan een volk. Een specifiek één heidens volk. Onderscheiden van de Joden, maar ook onderscheiden van alle andere heidense volkeren dus. Daarna is natuurlijk de gangbare verklaring dat dat andere volk de gemeente is. Dat is het makkelijkste. Maar het klopt niet. Je kunt natuurlijk van de gemeente zeggen, het is onderscheiden van het Joodse volk, het is wat anders. Het is ook onderscheiden van de heiden in het algemeen. Allemaal tot je dienst. Maar daarna heb je een probleem, want welke vrucht zou het Joodse volk eigenlijk hebben moeten voortbrengen? Welke vrucht zouden de landlieden moeten hebben voortbrengen? Toch gewoon het nieuwe verbond als zodanig. Wat had er uit Juda, uit het Joodse volk, geboren moeten worden? Wat had er uit tot stand moeten komen? Wel het nieuwe verbond, de zaligheid voor de mensheid als zodanig, voor heel de wereld. En voor alle duidelijkheid, dat zal dus in de toekomst ook alsnog gebeuren. Het volk was immers dat priesterlijke volk, de olijfboom, weet je nog? De getuigen, hebben we vorige keer vastgesteld. He? Was dat volk wat vrucht zou voorbrengen? Wat had nou de vrucht van Israël moeten zijn? Wel, dat het woord God zou prediken aan alle volkeren, waaruit het koninkrijk zou ontstaan en verbreid zou worden onder alle volken. Toch? Nou, volgende fase. Als nou die zaligheid, dat koninkrijk of wat het maar is, gegeven wordt aan een andere volk, wat moet dan de vrucht zijn van dat andere volk? Want er staat, zal aan een ander volk gegeven worden dat zijn vrucht zal voorbrengen.
Ook het evangelie door de...
Hetzelfde verhaal, zuster. Namelijk om het evangelie te verspreiden aan alle volken, zodat mensen tot geloof komen uit alle geslacht en taal en volk en natie. Maar vergis u niet, dat is de gemeente. Met andere woorden, de vrucht van die olijfboom, de vrucht van het volk, de vrucht van de wijngaard, is de gemeente. De vrucht van het Joodse volk had de gemeente moeten zijn. Zaligheid voor de volkeren als zodanig. Toch? Als dit zaligheid nu gegeven wordt aan een ander volk, dat vruchten zal worden voortgebracht, dan is dit volk dus aan de ene kant niet het Joodse, maar het is ook niet de gemeente, want de gemeente zal de vrucht van dat volk zijn. Als u begrijpt wat ik bedoel. Welk volk is het dan? Dat is het enige wat overblijft. Alleen, dat staat er niet, nee. Dus als u zegt, dat staat er niet, zeg je, nee, dat staat er ook niet. Maar ja, Peter zei ook, wat onze bedeling betreft, wat betreft tegenwoordige waarheid, hebben wij het profetisch woord, dat zeer vast is, maar dan moet je wel schrift met schrift vergelijken. Dit eerst weten dat het geen profetie is van eigen uitlegging, enzovoorts, dat je ze dus naast elkaar moet leggen, met elkaar moet vergelijken, zodat ze elkaar aanvullen. En als ik dat doe, kom ik tot geen andere conclusie dan dat de gemeente geacht wordt in onze dagen voortgekomen te zijn uit Jozef en niet uit Juda. En dus uit 10 stammen van Israël en niet uit de 2. En ik kom tot de conclusie dat het eerst geboorterecht van de gemeente, en dus het zoonschap van de gemeente, de priesterlijke hoedanigheid van de gemeente, ontleend is aan het eerst geboorterecht van Jozef onder de stammen Israëls. Begrijp je wel? Dat is het verhaal. Nou ja, goed, daar praten we met gemakkelijk een hele week over. Maar dat doen we dus nu niet, hè? Maar hierin moeten wij dit herkennen. Een ander volk, een heidens volk, een volk wat de wet niet had. Maar een heidens volk, niet de gemeente zelf, maar een volk waaruit die vrucht, namelijk de gemeente, voortgebracht zal worden, is de gedachte. Hebben jullie dat nog? Dan gaan we even terug naar de olijfboom, want ik laat dit maar weer voor wat het is, hè. Anders dan blijf ik hierin hangen, dus ik slaap met opzet maar weg. Gaan we terug naar de olijfboom. Dan hebben we hetzelfde verhaal. De olijfboom zou natuurlijk ook vrucht moeten voortbrengen. Maar u en ik weten toch dat de takken van de olijfboom niet de vrucht van de olijfboom zijn. De takken zouden namelijk vrucht moeten dragen. Maar omdat een deel van de natuurlijke takken ongelovig was en geen vrucht droeg. Hou Matthäus 21 bij in gedachten dus. Omdat er geen vrucht droeg, werden die takken afgesneden. Toch? En werden er andere takken voor in de plaats gesteld. En die takken samen zouden vrucht dragen. En die vrucht daarvan is de gemeente. Maar de takken als zodanig is niet de gemeente. De takken als zodanig gaat weliswaar over gelovigen, maar niet meteen de gemeente. En daar gaat het om. Het gaat dus inderdaad om takken, volgende argument, gaat om takken van een andere boom, maar niet willekeurig welke boom, maar een wilde olijfboom. Dus toch een olijfboom. En dat heb ik u vorige keer verteld, hè? Twee olijfbomen. De ene is kennelijk Israël, namelijk het Joodse volk. Maar wat is die andere olijfboom dan? Als het niet zomaar een boom is, maar uitdrukkelijk een olijfboom, zei het dan in wilde. Wel, dat moet dan noodzakelijk zijn, de 10 stammen van Israël. En zo kom je daar dus terecht. En de proef op de som is vervolgens deze. Aan wie schrijft Paulus? Maar dat zal ik u ook vorige keer verteld hebben, denk ik. Aan wie schrijft Paulus? Aan gelovigen uit de heidenen in Rome. Wie waren dat? En dan neem je Bijbelse handboeken en dan blijkt dat men niet weet hoe de gemeente, deze gemeente, in Rome ontstaan is. Maar aan de andere kant weet men dat in de gedachten van de apostel Paulus in elk geval dit een zeer belangrijke gemeente was. En waar men de Bijbelse geschiedenis verlaat, blijkt ook in de praktijk dat in belangrijke mate deze gemeente in Rome het centrum werd van de verspreiding van het christendom als zodanig. En niet voor niks wordt het algemene, dat wil zeggen katholieke christendom, beschouwd Romeins, dat wil zeggen Rooms te zijn. Dus het was een zeer belangrijke gemeente. Waarom, weet men niet. Hoe die ontstaan is, weet men niet. Er zijn alleen filosofieën over. Maar, en als het heel erg mee zit, dan blijken wij het wel te weten. Maar dat vind je bijna nergens, helaas. Dus ook begrijpelijk, omdat er een heel uitgebreid verhaal ook weer aan vast zit. Maar de gedachte is een heel eenvoudige. Namelijk dat die gemeente daar ontstaan is door de aanwezigheid van een gelovige Britse koninklijke familie. Dat is het verhaal. Alleen dat redeneert men weg, omdat daarachter steekt het idee dat in ieder geval de Kelten en daarna dus ook de Angelen en Saxen enzovoorts, dat het eigenlijk Israëlieten zijn in de zin van afstammelingen van de 10 stammen van Israël. En of men dat allemaal wil accepteren, nou ja, dat is, komt meestal in de hobbyistische, dan wel sectarische sfeer terecht. Dat is het probleem. En er worden ook nogal wat uitdrukkelijke dwaalleren, zeg ik dan maar gewoon, opgefundeerd. Maar het doet niks af aan het historische feit dat of wij weten het helemaal niet, maar als we niks weten, komt dat omdat wat wij wel weten, wij verwerpen. En bewust vergeten. Wij vergeten namelijk Jozef. En daar worden we in de Bijbel eigenlijk al voor gewaarschuwd. Dat dat in het algemeen gebeuren zou namelijk. Men vergeet Jozef. Maar het punt is dat die Britse vorst in Rome de directe erfgenaam was van Jozef. En daarna van Efraïm en daarna van Jozua en nog wat verder van Jerobeam enzovoorts. Die lijn, de lijn van de eerstgeborenen in Israël. Daar gaat het om, de apostel Paulus moet ermee bekend geweest zijn. De oude kerkgeschiedenis trouwens ook, maar ik doe nooit moeite, althans niet al te veel, om u dat allemaal aan te tonen. Je kunt er toch als je wilt van alles tegen inbrengen en uiteindelijk kun je zeggen, nou het lijkt me onwaarschijnlijk, het zal wel niet. Dus dan houdt alle argument toch op, maar dat is wat de geschiedenis ons hierover leert. Paulus wist precies hoe het zat. Daar in Rome zat namelijk die Britse vast. En daarna heb ik het er nog niet eens over dat de apostel Paulus na zijn vrijlating uit Rome ook inderdaad naar Brittannië geweest is. En daar de vast nog weer een keer heeft opgezocht enzovoorts. En dat de plek waar hij predikte in Londinium, nog steeds wordt aangewezen. Je zoekt je wezenloos als je het niet weet, maar vooruit. Maar het is wel zo, er zit nog net een steen in de grond waar het op staat. Ja. Achter de. Weet je, kerk ook weer, achter die beroemde. Hè? Is het achter St. Paul's? Nee, is het niet achter St. Paul's, toch? Of wel achter St. Paul's? Of was het achter die andere? Westminster heb je, achter Westminster heb je. Nee, achter St. Paul's, nou weet ik veel. Ik loop er zo naartoe, maar. Nou, laat maar zitten. Dat doet nou ook weinig ter zake, maar niettemin zo steeds in elkaar. Met andere woorden, de gedachte is dat waar deze gemeente ontstaan is door de aanwezigheid van Jozef, dan wel zijn opvolger, en samenkwam te zijn huizen. Dat huis bestaat nog trouwens, in belangrijke mate, maar het zit een paar meter onder de grond en je komt er niet in. Maar het is er nog. Men zegt het is het huis van Pudens. Men noemt dan zijn schoonzoon. Die in de Bijbel voorkomt. Rufus Pudens Pudensius. Zijn naam wordt trouwens genoemd in Romeinen 16. En in 2 Timotheus 4 aan het eind van de brief. Maar daar gaat het nou ook verder niet om. Maar het is allemaal zo. Maar waar dat zo was, betekent het meteen dat die gelovigen daar in Rome dus deel kregen aan de zegeningen van Jozef eigenlijk. Waarbij bovendien de gedachte is dat deze koning de eerste koning is, eerste vast is, waar ook ter wereld, die kwam tot geloof in de Heer Jezus Christus. Waardoor dus dat volk wat hij vertegenwoordigde automatisch volk werd van eerstgeborenen. En daarmee werd dat volk automatisch een priesterlijk volk. Heb je dat nog? En daardoor werd dat volk ook meteen de eerst verantwoordelijke om het evangelie verder te verbreiden, het woord Gods te verbreiden in de wereld. Het kreeg een priesterlijke functie. En dat is dan wat wij populair dan maar noemen het Britse volk. Wie dat precies zijn, dat doet nou ook weinig ter zake. Omdat iedereen die tot geloof komt daar eigenlijk toetreden, als het ware. En in ieder geval beschouwd wordt als een vrucht van dit volk. Dat is wat het is. Daarna maakt het zoveel niet meer uit, natuurlijk. Maar niettemin is dat het idee. Als je vraagt, waar komt die vrucht vandaan? Waar komt de gemeente vandaan? Dan in zekere zin uit Rome, maar in werkelijkheid uit Brittannië. Daar komt het op neer. En daarna zeg ik altijd, maar ik moet natuurlijk snel over het onderwerp ophouden. Daarna zeg ik altijd, als wij op school netjes leren hoe het evangelie eigenlijk in Nederland gekomen is, dan zijn wij weliswaar honderden jaren te laat met de vermeldingen. Maar dan blijkt het niettemin toch gekomen te zijn uit Brittannië. Want Bonifatius en Willibrord enzovoort kwamen echt uit Brittannië, hoor. Alleen, dan zit je 600-700 jaar te laat, maar vooruit.
De betekenis van de naam Ephraim is natuurlijk wel aardig in dit verband.
Men zou vrucht dragen, is het idee. Dat is wat de naam betekent. Dubbele vrucht. En dubbelheid staat ook zeker in de naam van Ephraim voor eerstgeboorterechten. Dubbele deel namelijk. Ephraim, de eerstgeborene met zijn dubbele deel, heet dus dubbele vrucht. Daar gaat het om. En in overdrachtelijk en profetische zin, Ephraim draagt dubbele vrucht, omdat Ephraim natuurlijk deel zal hebben aan de openbaring van het koninkrijk in de toekomst, maar net zo goed verantwoordelijk is voor de verborgenheden van het koninkrijk en het ontstaan van de gemeente in onze tegenwoordige bedeling. Het gaat twee keer. Dat is het dubbele deel van Ephraim, dubbele deel van de eerstgeborene, zowel een aards als een hemelsdeel enzovoorts. En het eerstgeboorterecht van de gemeente als zodanig is ontleend aan Ephraim, want eigenlijk is de gedachte dat waar we tot geloof komen, wie wij ook zijn, wij krijgen daarmee deel aan de zegeningen van Ephraim. Jozef, een koninkrijk in het geheim in het buitenland. Niet onder de naam Israël, ook zelfs niet onder de naam Jozef. Want u weet, Jozef toen hij verhoogd werd, kreeg meteen een andere naam. Toch? En die schenker, weet u nog, die vergat Jozef. Jozef verdwijnt al in de Bijbel altijd van het toneel. Elke Jozef, en het zijn er nogal wat. Nou goed. En daar gaat het maar om. Dat is in onze bedeling dus ook zo gebeurd. En als je dat weet en ziet, dan heb je in Romeinen 11 ineens geen probleem meer. En in Matthäus 21 dus ook niet. Het zal gegeven worden aan een ander volk. En het zal zijn vruchten voortbrengen. Het zal van Juda worden weggenomen, gegeven aan Ephraim en Ephraim of aan Jozef. En dat zal zijn vrucht voortbrengen. De vrucht is de gemeente. Toch? Moeilijker is het niet. En hier in Romeinen is het precies hetzelfde het geval. De boom zou vrucht moeten dragen. En hoewel de vruchtbare takken geen vrucht droegen, werden de onvruchtbare takken, die van de onvruchtbare olijfboom, werden geënt op de positie van de onvruchtbare takken van de tamme olijfboom enzovoort. En daarna droegen ze alsnog vrucht, is dus het idee. Totdat dit volk, en we praten nog steeds over het Britse volk, wat je er ook onder verstaat, want het grijpt heel breed, hè. Maar totdat het Britse volk zelf in het algemeen ongelovig zal zijn, dan zal het afgesneden worden uit die positie. En dat is wat aan het eind van onze bedeling ook inderdaad gebeurt. Namelijk bij de opname van de gemeente wordt tegelijkertijd Ephraim, dat wil zeggen Jozef, hoeveel het maar heet, mag de 10 stammen, weer afgesneden van deze positie. En dus gaat het verhaal dan weer beginnen, of verder, bij Juda. En wordt het evangelie weer gepredikt in Jeruzalem enzovoorts. En daarna gaat het vanuit Jeruzalem alsnog weer naar Brittannië. Van de 2 stammen namelijk naar de 10 stammen. Dat is het verhaal. Ik vertel het nu kort. Ik ben me bewust dat, ja, dat hoef je van mij niet zo aan te nemen. Maar ik kan het allemaal uit de Bijbel echt goed onderbouwen. Dat is niet een garantie dat men het ook aanvaardt natuurlijk. Dus daarom laat ik het nu maar voor wat het is verder. Maar dit is het idee en het geeft antwoord op alle vragen van dit schriftgedeelte. En nog op een heleboel vragen van de schrift meer, uiteraard. Maar dan lijkt het me een duidelijke zaak. Dus als je nou bedenkt dat de apostel zich richt tot heidenen, en dat die heidenen zijn in principe Israëlieten, namelijk van de 10 stammen van Israël. Ze worden niet Israël genoemd, ze worden heidenen genoemd. Dat blijft zo dus ook, hè. Maar als je dat in gedachten hebt, dan is niks moeilijks. Dan staat er in vers 17, zo enige der takken, ongelovigen naar de Joden, afgebroken zijn en gij wilde olijfboom zijn, de 10 stammen van Israël, in derzelfde plaats zijt geënt en des wortels en der vettigheid des olijfbooms mededeelachtig zijt geworden, dus weer deel hebben aan de beloften die God van oudsher gedaan heeft aan de vaderen, zo roem niet tegen de takken, men zou ze niet verheffen boven de Joden. En indien gij daartegen roemt, wel, zegt hij, bedenk dan, gij draagt de wortel niet, maar de wortel draagt u. Je afstamming zegt dus niet zoveel. Geen enkele reden om je te beroemen in de positie die je hebt. Het is een positie die aan de vaderen van oudsher beloofd is, enzovoorts. Nou goed. En dan, gij zult dan zeggen, maar het is toch zo dat de takken zijn afgebroken, opdat ik zou ingeënt worden. Daar kan men dus eventueel, de Britten zouden daar hun hoogmoed aan kunnen ontlenen. Dat doen zij ook, want daar waar mensen geloven dat zij afstammelingen zijn van de 10 stammen van Israël, en onvermijdelijk dan dus op die grond deel hebben gekregen aan het christendom, de zegeningen van Christus enzovoorts, is men gewoonlijk verbijsterend hoogmoedig. En dat noem ik een van die dwaalleren van de Britse Israëlbeweging. Sorry, ik bedoel niemand persoonlijk, maar in het algemeen is dat het idee. Wij zijn Israël, hier in Nederland heb je dat ook, hè. Wij zijn Israël, niet de Joden. Wij zijn Israël. Enzovoorts. En men beroemt er zich op. Hè? Men verheft zich boven de Joden en dat soort dingen meer. En boven alle andere volkeren. Zodat men een bijbelse onderbouwing heeft dan voor de eigen hoogmoed. En u weet, als er één zonde is, dan is het die van hoogmoed. Toch? Nou, als er twee zijn, is het die van ongeloof en dan die van hoogmoed. Vooruit. Maar dan gaan we weer verder, hè? Paulus zegt, dat is wel zo. Die takken zijn afgebroken, vers 19, opdat ik, zou ik, dat wil zeggen Efraïm, 10 stammen, zou ingeënt worden. Paulus zegt, dat is waar, het is wel. Zij zijn door ongeloof afgebroken. Voor zover het Joodse volk aan de kant gezet is, betreft dat slechts de ongelovigen uit het Joodse volk. En gij staat door het geloof. Dat wil zeggen, voor zover de 10 stammen die positie hebben overgenomen, is dat op grond van geloof. Heb je dat nog? Het geloof van het volk eigenlijk als zodanig. En daarna staat er, zij dus niet hoogmoedig, niet hooggevoelende, maar vrees, want waar het zo is dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft door ongeloof, en dus in het algemeen het ongelovige Joodse volk terzijde gezet heeft, zie toe dat hij ook mogelijk u niet sparen en dus alsnog de 10 stammen ook weer afsnijdt. Beslot, het waren al 2500, of in die dagen 700 jaar, waren het heiden al. En inmiddels 2700 jaar dus ongeveer. Zie toe dat hij ook mogelijk u niet sparen. En dan, zie dan de goede tierenheid en de strengheid van God. De strengheid over degenen die gevallen zijn, de ongelovigen uit Juda. Maar de goede tierenheid over u, Efraïm. Indien gij in de goede tierenheid blijft, wordt dan tot Efraïm gezegd. Anders zult ook gij afgehouden worden. En daar kom je nu netjes door dit vers heen. Want als je hebt ingevuld, 'tis de gemeente, raak je dus hier wel degelijk in de problemen. Maar de opname van de gemeente is heus niet een afhouden van de gemeente of iets dergelijks. Integendeel. En dan, maar ook zij, dat wil zeggen gelovigen of ongelovigen uit de Joden, ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen ingeënt worden. Zullen alsnog deel krijgen aan deze belofte, want God is machtig om dezelfde weder in te enten. Met andere woorden, ik vind een prachtige beschrijving van de situatie in onze bedeling, maar men kan er geen rechten aan, ontlenen. Integendeel, het is gebaseerd op geloof. En de Joden hadden het eerste volk moeten zijn dat tot geloof kwam in de Heer Jezus. Maar integendeel, zij waren juist het volk wat categorisch de Heer Jezus afwees. Op regeringsniveau. Eerst door het Sanhedrin in de verwerping van de Heer Jezus uitmondend in zijn kruisiging. Daarna, via het Sanhedrin onder leiding van het hogepriesterlijk huis, in de verwerping van degene die het evangelie predikten. Men leest Handelingen 4, waar Petrus en Johannes verschijnen voor het Sanhedrin. En de hogepriesterlijke familie, Caiaphas, Annas, Johannes en Alexander worden genoemd. En zo er nog meer van het hogepriesterlijk huis waren. Dat wil zeggen, het was op het allerhoogste Joodse regeringsniveau dat hier de naam van Jezus werd afgewezen. En het wordt later herhaald natuurlijk als Petrus nog gevangen gezet wordt. Waar Johannes inmiddels gebleven is, weet ik niet. En het wordt uiteindelijk nog een keer herhaald door onder leiding van hetzelfde Sanhedrin, onder leiding van de hoge priester, ook Paulus gevangen genomen wordt en vervolgens wordt afgevoerd. Dat wil zeggen, het gebeurt 3, 4 keer, misschien wel 5 keer achtereen, dat men het evangelie afwijst op regeringsniveau. En waar het om gaat is dat op datzelfde regeringsniveau inderdaad Efraïm de eerste was onder de volkeren die tot geloof kwam. Jammer voor degenen die later kwamen, maar daarmee is het eerstgeboorterecht van Efraïm inderdaad definitief bevestigd. Precies zoals aangekondigd in de Oud-Testamentische profetie. Al in Genesis. Hebben we die nog? Dat is het verhaal. En dus, vers 24, want indien gij, vers 24, want indien gij afgehouwen zijt uit de olijfboom die van nature wild was, samen, en tegen nature in de goede olijfboom ingeënt, hoeveel te meer zullen deze, die natuurlijke takken zijn, in hun eigen olijfboom geënt worden, als zij tot geloof komen. Maar het idee van geloof en ongeloof is aan beide zijden dus gewoon aanwezig. En daar gaat het maar om. Maar de vrucht, voor zover die voortgebracht wordt, komt voort uit de wortel en de stam. En daar hangt de naam Juda nou eenmaal op een of andere wijze aan. En dat kan niet anders, omdat de Messias immers de middelaar is van het nieuwe verbond. En de koning van dat koninkrijk gods waarover maar gesproken wordt enzovoorts. En die is uit Juda. Dat is het hoofd van de stam van Juda. Hij is als het ware Juda. Enzovoorts. Dus het wordt toch Juda. Maar aan de andere kant, het wordt in hoge mate in onze dagen gerealiseerd via Jozef. En daar gaat het maar om. De relatie trouwens tussen Jozef en Juda is bijster interessant hoor in Genesis. Maar dat even terzijde.
Als er over dat afhouden gesproken wordt, wordt u dan eigenlijk over de hoofden van die gemeente in Rome heen en over de hoofden van dat vorstenhuis heen naar het hele volk gesproken?
Ja, zo, ja, dat is zo. Het gaat namelijk altijd zo dat de vorst, dan wel de regering, bepalend is voor de positie van heel het volk. Het zou bijvoorbeeld best zo kunnen zijn dat de meerderheid van de inwoners van Jeruzalem in de tijd tot geloof kwam in de Heer Jezus. Neemt niet weg dat waar de regering hem afwees, betekent dat een afwijzing door het Joodse volk. En dat geldt precies andersom hier voor Efraïm, waar dat vorstenhuis tot geloof kwam, deze vorst tot geloof kwam, staat het voor heel dat volk. Heel het Britse volk in dit geval, maar neem niet weg dat lang niet heel dat Britse volk tot geloof kwam. Het heeft zelfs nog heel lang geduurd voordat men in het algemeen kon spreken over, zo gemiddeld in het algemeen, een gelovig Brits volk. Want voor zover het de Britten betreft, dat was dus een der Keltische stammen, heeft het geduurd tot ongeveer 187 van onze jaartelling, dus anderhalf eeuw later, dat officieel het hele volk beschouwd werd als christelijk. Ja, die geschiedenis is allemaal bekend hoor, hoe dat gegaan is. Maar goed, daar gaat het me nou verder niet om. Maar de positie van de regering is bepalend voor de positie van het volk als volk. En dat geldt in positieve zin, zowel als in negatieve zin. Maar over de hoofden van dit vorstenhuis wordt dus gesproken over heel dat volk van die vorst, de Britten. Maar waar de Britten kennelijk de belangrijkste Keltische stam waren, dat wil zeggen in die hiërarchie de hoogste, betekent dat het staat voor alle Kelten. En daarmee dus zelfs voor alle Galliërs, zelfs die in Frankrijk dus. En niet alleen die in Engeland. Daar komt trouwens ook de term Groot-Brittannië vandaan. Want Brittannië is oorspronkelijk de naam van een gebied in het zuiden van Engeland. Daar waar de Britten woonden. Deze Keltische stam der Britten. Zoals daar ook waren bij Bataven en Caninefaten. Dat waren ook Keltische stammen namelijk, maar dan in Nederland. En Belgen. Tja, Keltische stam. Rond het begin van onze jaartelling al terechtgekomen in Wels, in Engeland, zou ik maar zeggen. Daar wonen de Belgen. In België wonen lang geen Belgen meer, al geen 2000 jaar. Maar dat doet nog weinig ter zake. Ze hebben de naam achtergelaten, net zo min als er nog Saksen wonen in Saksen. Die zijn daar al lang weg, maar de naam van het land is gebleven. Zo gaat zoiets. Maar het doet ook nog weinig te zaken. Maar die naam Britten was dus de naam van een Keltische stam in het zuiden van Engeland enzovoorts. En, maar van daaruit wordt uiteindelijk worden al die eilanden daar genoemd Britse eilanden. En vervolgens spreekt men over Britse volk in de zin van Groot-Brittannië. Zijn inwoners van Groot-Brittannië. En Groot-Brittannië wil zeggen dat alle andere Keltische stammen en later zelfs Angelsaksische stammen daarmee ondergerekend worden. Maar het betekent wel dat de naam Britten of Brit, dat die naam in eerste instantie van toepassing was alleen op die Keltische stam, maar in hoogste instantie daarmee wordt de naam gegeven aan al die stammen bij elkaar, om de eenvoudige reden dat waar die stam, laten we zeggen, gemakshalve eerst geboorterecht heeft onder alle stammen, wordt de naam van de eerstgeborene gegeven aan alle stammen. Op dezelfde wijze als dat de naam Ephraim gegeven wordt aan de 10 stammen, hoewel strikt genomen maar 1 stam is. Toch? De naam van de eerstgeborene wordt gegeven aan allen. Zo is het. En zoals ook de naam van Juda gegeven wordt aan 2 stammen. Hoewel strikt genomen maar de stam van Juda is, maar Benjamin wordt erbij gerekend. Zo werkt het zoiets. En daar komt de uitdrukking Groot-Brittannië vandaan. Want Brittannië in de engere zin, in de kleinere zin, minder groot dus, is maar een klein gebied. Oorspronkelijke domicilie van de stam der Britten. Nou goed, maar over het hoofd van die koning heen wordt dus gesproken over eigenlijk alle 10 stammen, waarvan deze koning de belangrijkste vertegenwoordiger was.
Ja, ik had nog één vraag over het afhouden. Dus,
ja.
Waarom bestaat nou dat afhouden uit die wilde olijfboom? Is niemand afgehaald?
Nee, het afhouden.
Met het evangelie in contact gebracht wordt en afgebroken wordt van zijn oude boom. Dus je zou zeggen, dan zijn die takken, als ze afgebroken worden, zijn al gelovigen. En zijn dan dus gemeenten.
Nee, zo zit het niet. Die boom is de uitbeelding van priesterschap, dan wel van het ambt van getuigen. Dat is hetzelfde eigenlijk, maar vooruit. En de vraag is wie die positie, die priesterlijke functie inneemt. De functie dus inderdaad van de eerstgeborene. Wie er verantwoordelijk is voor het bewaren van het woord Gods en daarmee vervolgens ook de verspreiding daarvan. Dat was oorspronkelijk Israël, het koninklijke priesterdom, het priesterlijke volk. Daarna werden 10 stammen afgesneden, weggestuurd, vanwege hun ongeloof. Ze bewaarden het woord zelf niet, laat staan dat ze het zouden prediken. Dus ze werden van Israël afgesneden, officieel, en ze kwamen terecht onder de heidenen via de Assyrische ballingschap. Weg Israël dus. Toen bleven alleen over de 2 stammen, die dan prompt weer de naam Israël dragen. En dat is ook Bijbels dus, hè. Bleven er 2 stammen over, maar de 2 stammen waren officieel als volk ongelovig. Dus werden zij afgesneden. En dan officieel.
Hè? Wat tijdstip is dat?
Aan het begin van onze bedeling. Bij de opstanding van Christus. Dood en opstanding van Christus. Niet later. Dat kan ik ook nog aantonen voor de ultradispensationalisten onder u. Mevrouw. Niet later. Toen meteen. En toen was de vraag, hoe gaat het verhaal nou verder? En toen bleven de gelovige takken, om zo te zeggen, bleven staan. Niet als leden van de gemeente, maar als Joden die tot geloof waren gekomen. Begrijp je me goed? Het is niet zo vanzelfsprekend dat een gelovige deel uitmaakt van de gemeente. Dat was namelijk tot dan toe ook nooit zo. Men zou onderscheid moeten maken tussen iemands natuurlijke afstamming en de verantwoordelijkheid die erbij hoort, en dat wat hij wordt op grond van wedergeboorte. Heb je dat? Dus die takken die zijn blijven staan zijn de gelovigen uit de Joden. Zoals Petrus en de andere apostelen in meerderheid enzovoorts. Maar vervolgens is het idee dat in meerderheid inderdaad die verantwoordelijkheid van het priesterambt enzovoorts is overgegaan naar dat andere volk officieel, namelijk naar het 10 stammen van Israël, naar Ephraim. En dat wordt uitgebeeld doordat ze als takken van een wilde olijfboom geënt worden op de tamme olijfboom, opdat ze daarop vrucht zouden dragen. De lijn, de naam van de boom blijft dus toch Juda. En de zaligheid blijft dus toch uit de Joden. En de zaligmaker is natuurlijk dan toch nog steeds de Jood enzovoort. Het blijft dus Juda. En daarom kon Paulus in hoofdstuk 3 zeggen, of was het hoofdstuk 2, wie er nou eigenlijk een Jood is. In die zin is het nou alleen degene die geloven enzovoort. In die gedachtegang is dat. Maar de takken van die boom, welke takken het ook zijn, dat is niet de gemeente, maar dat zijn de mensen, de volkeren, naar hun natuurlijke afstamming enzovoort, naar hun natuurlijke positie, is het idee. Een aardse, juridische positie bovendien. En vergis u niet, als een heiden kwam in oudtestamentische tijd tot aanvaarding van de God van Israël, werd zij dus een Israëliet. Niet wedergeboren, dat kon helemaal niet trouwens, maar een Israëliet. Zo kan het ook in onze dagen gezegd worden, dat als een Jood komt tot aanvaarding van de Messias van Efraïm, dan wordt hij een Efraïmiet. Of als hij het andersom wil horen, een Efraïmiet komt tot aanvaarding van de Messias van Juda, dan wordt hij een Jood. En ik heb het niet over gemeenten nog, ik heb het over aardse onderscheidingen, aardse verantwoordelijkheden, aardse rangorde van de volkeren enzovoorts. Daar gaat het over. De vrucht echter van het verhaal is dan de gemeente. Maar dat is wat anders.
Nou, het probleem wat ik dan heb is, maar we kunnen natuurlijk in één slag teniet doen, dat als de wilde olijfboom, als daar het hele tienstammenrijk weer toe wordt.
Ja.
En als die christelijke functie dus naar dat rijk overgaat via, zeg maar, dat vorsthuis, dan betekent dus dat al de takken van die wilde olijfboom gesnoeid zijn.
Ja.
Er blijft alleen nog, ja, er blijft er niets meer over.
Ja.
Die hele boom wordt eigenlijk.
Ja, staat het er niet aan? Of staat er iets anders? Weet ik eigenlijk niet.
En dan kun je dat goed overeind houden, dat het niet de gemeente is,
maar ja, nou, moet je eens kijken wat er staat in vers 7. Het staat er nog veel sterker. Wij zeggen het niet eens zoals het er staat. Het staat er nog veel sterker. Vers 17. Zo enige de takken afgebroken zijn van de tammeboom. En gij een wilde olijfboom zijnde in dezelfde plaats zijt ingeënt. De hele boom, de hele wilde boom, wordt geënt op de tammen. Niet eens takken van de wilde olijfboom, namelijk alleen diegenen die tot geloof komen, de hele boom namelijk.
Dus eigenlijk zijn die takken afgehouden, maar is de boom afgehouden?
Later is, ja, de hele boom dus, ja. Later gaat het natuurlijk over, toch over takken enzovoorts. Maar de grondgedachte blijft dat die hele wilde olijfboom ineens vrucht gaat dragen omdat die op de tammen geënt is. De vraag is altijd dan vervolgens, en hoe noem je die boom nou? Die tammeboom met die wilde erop geënt en nog wat natuurlijke takken erbij enzovoorts. En het probleem is, je kunt die boom dus Juda noemen. Dat is ook de hoofdgedachte overigens. Je kunt hem ook Efraïm noemen, maar ik stel voor om hem anders te noemen. Het is het priesterlijke volk. Het is het volk met die grote verantwoordelijkheid om het woord Gods te bewaren en te verspreiden enzovoorts. Het is niet de gemeente, want de gemeente is pas de vrucht van deze boom.
Dan kan je niet in principe zeggen dat zelfs de takkenboom ook tevens de vrucht is in principe.
Nou, dat zou ik niet doen, want dan krijg je het probleem weer. Dan is het toch de gemeente, dan is die boom de gemeente. En het is het niet, want die boom die begint bij Abraham, Isaac en Jacob, dat is niet de gemeente. Dat is een volk namelijk, Israël enzovoorts, de vaderen enzovoorts. Maar daar moet onder andere dan de gemeente uit voortkomen. En of in het algemeen, daar moet het koninkrijk Gods uit voortkomen of wat het maar zijn mag. Maar het wordt tot stand gebracht via een volk in een priesterlijke functie. In de praktijk is dat dus de gemeente. Als u dat wil horen, prima, dat geloof ik ook. In de praktijk is dat de gemeente. Als u dat zo hebt, dat is uw en mijn verantwoordelijkheid. Maar neem niet weg dat naar dit soort Bijbelse maatstaven de verantwoordelijkheid nu officieel ligt bij de Britse regering. En in het bijzonder het Koningshuis. Dat geloof ik ook inderdaad. Dat dat zo is. Daar komt weinig meer van terecht. Dat weet ik ook. Men is het me waarschijnlijk ook niet meer zo goed bewust. Maar er zijn tijden geweest waarin men zich dat heel goed bewust was. En de geschiedenis van het christendom is in hoge mate bepaald geworden. Zeker de geschiedenis van de verspreiding van het woord gods, wat niet noodzakelijk hetzelfde is, is in hoge mate en zo niet uitsluitend bepaald geworden vanuit Brittannië. Dat willen we liever niet weten. En de Rooms-Katholieke Kerk al helemaal niet. Maar het aardige is natuurlijk zelfs dat de Romeinse kerk ontstaan is uit de Britten. Want zo is het in werkelijkheid. Daar hebben ze dus ruzie over gemaakt. Ook in der tijd, weet u wel, of weet u het niet? In de tijd van Hendrik de VIII. Dat slaat op hemzelf, niet op het aantal vrouwen wat hij gehad heeft. Hendrik de VIII. Maar vooruit. Weet u wel, toen bemoeide de paus zich met het huwelijk van Henry VIII. Enzovoorts. En toen, die Hendrik was ook niet zo dom. Die zei, ja, wat heb ik met die paus te maken? En wij leren dan in de oppervlakkige geschiedenisboekjes, leren wij dan dat toen de Engelse kerk zich onafhankelijk maakte van de Rooms-Katholieke kerk. Niet naar aanleiding van een leerstellig verschil van inzicht, maar naar aanleiding van wat praktische en ethische kwesties enzovoort. Dan zeggen we, zo ontstond de Anglicaanse kerk. Maar dat is echt oneerlijk om het zo voor te stellen. Het idee namelijk, wat geponeerd is dat die Britse vorsten, ja hoor, dus ik heb met Rome helemaal niks van doen. Sowieso niet. De Engelse kerk is minstens even oud als die van Rome. En het gezag van de Engelse kerk is sowieso ouder dan de kerk van Rome enzovoort. En het idee was dat inderdaad de Engelse kerk inderdaad veel ouder is dan die in Rome of Italië in het algemeen. En dat kon historisch aangetoond worden. Alleen dat deze discussie naar boven kwam, was natuurlijk naar aanleiding van wat wettische zaken binnen. Nou ja, het ging over wie de macht had eigenlijk. Hè. En toen werd dit naar boven gebracht. Maar niettemin wat naar boven gebracht was inderdaad 100% correct. Dat kan het niet ontkend worden. En daar gaat het maar om. Die Engelse kerk is inderdaad veel ouder. En de verantwoordelijkheid ligt ook daar. Het idee bovendien dat de Britse vorst hoofd van de Anglicaanse kerk zou zijn, dat is niet helemaal onterecht. Maar het is een 100% verkeerde formulering. Dat heet namelijk niet zo. Hij is niet hoofd van de kerk. Hij is defender of the faith. Verdediger van het geloof. De kampioen betekent het eigenlijk van. Hij is verantwoordelijk voor geloof. In dat volk, maar bovendien daarmee over heel de wereld. Dat is het idee. En dat heeft men verbast tot hoofd van de kerk. Zo van, de paus was hoofd van de kerk in Rome. Bij de afscheiding werd de Britse vorst hoofd van de kerk in Engeland. Maar het is een dwaas idee, omdat de titel Defender of the Faith voor de Britse vorst vele honderden jaren ouder is. En daar gaat het maar om. Nou goed, dat zijn allemaal zijlijnen, historische zijlijnen. Ik vind het altijd moeilijk om ze op te spuiten. Het kan best dat ik hier en daar wat verkeerd zeg, dan, of een jaartal of een naam verkeerd noem. Maar ik denk niet dat het veel ter zake doet. Waar het om gaat, dat God is de eenvoudige gedachte. Daar zijn we niet aan gewend. Maar de eenvoudige gedachte is dat God op aarde ooit een keer een volk gekozen heeft dat hij zou gebruiken in zijn dienst. Een volk wat hem zou dienen als priesterlijk volk. Een volk dat verantwoordelijk is om de waarheid te bewaren en bekend te maken aan de volkeren. Dat is nooit veranderd. En het resultaat daarvan zou moeten zijn geloof, zoals het verbreid wordt in de wereld. In onze dagen is het dan de gemeente, in de toekomst is het het koninkrijk. En in het verleden was het niks, was het verspreiding van het geloof, zodat er steeds meer gelovigen kwamen enzovoorts. En dat is ook het hele idee, dat blijft ook zo. Maar het veronderstelt wel dat dat volk aan wie die opdracht gegeven wordt, zelf gelovig is. En je kan van een volk zeggen dat het op een gegeven moment ophoudt gelovig te zijn. En officieel is dat zo als de regering officieel de Heer Jezus Christus afwijst. Toch? Nou, en dat is waar het nu over gaat. De verantwoordelijkheid voor de verspreiding van het evangelie en dus in de praktijk de opbouw van de gemeente zou gelegen hebben bij het Joodse volk, bij Israël namelijk. Maar dat volk bleek zelf als volk ongelovig. Dus als volk verloor het de positie van hogepriesterlijk volk of van priesterlijk volk. En die positie werd gegeven vervolgens aan die andere olijfboom, die wilde olijfboom enzovoorts. Dat is het idee. En kwam dus te staan in de plaats van het Joodse volk, maar wel degelijk op dezelfde wortel. En op dezelfde stam enzovoorts. En onder dezelfde naam. Het volk van eerstgeborenen onder de volkeren, om zo te zeggen. En daaruit is dan vervolgens de gemeente gebouwd geworden. Dat is het idee.
Het punt is dat je door al die bomen en al die takken
het bos niet meer ziet.
Het bos niet meer ziet. Dat kun je er ook van maken. Maar dat je eigenlijk vergeet dat het gaat om dat er vruchten moeten komen.
Ja.
En dat net het onderscheid is. Vruchten,
ja.
Of geen vruchten.
Ja.
Ik denk gewoon het wordt weggegooid en de ballen worden bewaard.
Ja. Ja, wij hebben trouwens eenzelfde soort beeld, niet zo uitgebreid, maar iets minder, van de Heer Jezus in de gelijkenis in de nacht dat hij verraden werd, de gelijkenis van de wijnstok. Die wordt ook niet begrepen. Wie is die wijnstok? Ja, dat staat erbij. Ik ben de ware wijnstok. En dan? Takken. Kunnen afgesneden worden. Bent u dat? Ben ik dat? Kunnen we afgesneden worden?
Wel gesnoeid.
Ja, afgesneden gaat het om. Want zo staat het er. En in het vuur geworpen. Dat is allemaal wat erbij staat.
Johannes 15.
Ja, Johannes 15. Nou, waar het over gaat is over precies hetzelfde. Alleen in dit geval een wijnstok. Dat maakt weinig verschil. Het gaat om de belofte van God. Belofte van het nieuw verbond enzovoorts. En de Heer zegt gewoon, men zou in die wijnstok blijven. Men zou blijven geloven in het woord Gods, in de beloften die God aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan heeft, enzovoort. En dus blijven bij de Heer Jezus Christus, want die beloften Gods worden in Christus vervuld. En het idee is dat waar men niet in de wijnstok blijft en waar dus Joden, want de wijnstok is Israël, Jesaja 5, waar Joden dus die wijnstok loslaten, de Messiaanse belofte loslaten, dan wil de Messias loslaten, en dus geen vrucht dragen, worden zij afgesneden opdat die andere takken meer vrucht zouden dragen. Daar vind je het verhaal dus van inenten van andere takken niet. Maar de vraag is, hoe kunnen afgesneden worden? Nou, het gaat ook niet over de gemeente. Het gaat om de beloften die oorspronkelijk gedaan zijn, die terecht zijn gekomen bij een specifiek volk, namelijk Israël. Want de wijnstok is Israël. Een onvruchtbare wijnstok staat er dan in Jesaja. Een uitgeledigde wijnstok en wat het maar meer zei. En de Heer Jezus zegt ervan, maar dat zei een paar dagen eerder, dan wel een paar hoofdstukken eerder, dat als ze inderdaad hem zouden volgen en werkelijk in hem zouden blijven geloven, dan zouden zij de waarheid verstaan en de waarheid zou hen vrijmaken en daarmee zou het nieuwe verbond dus aanbreken. Nou, dat is waar het over gaat. En als men niet zou geloven, zou men afgesneden worden. De takken die afgesneden werden ooit, zijn dus Joden die niet bleven in de wijnstok.
Ik denk dan ook aan Nicodemus.
En dan?
Dat hij bij de Heer Jezus kwam wel als gelovig.
Ja. Natuurlijk, die is daarbij gebleven en dat blijkt ook. En heeft dus ook vrucht gedragen en wordt ook genoemd na de opstanding van Christus. Samen met Jozef en Arimathea enzovoort. Nou, goed, zo zit het. Maar het is hetzelfde plaatje. Het gaat niet om, gaat wellicht over het afsnijden van mensen die tot ongeloof komen of zo. Maar nog niet over de gemeente. Het gaat er juist om de gemeente daaruit ontstaan zou. En de vrucht van de wijnstok vervolgens, niet de takken, de vrucht van de wijnstok, dat is de gemeente. En daarom worden ongelovigen, onvruchtbare takken uit Juda, worden afgesneden opdat de gelovige takken van Juda, zoals de apostelen, meer vrucht zouden dragen. De vrucht is weer de gemeente dus.
Mag ik het toch anders zeggen, om het nog moeilijker te maken, of ingewikkelder, stel nou dat die 10 stammen, het gelovig deel, een appelboom is. Een appelboom met appelvruchten.
Ja.
Dan is dat de gemeente.
Ja. En wat de vijgenboom voorbrengt zijn vijgen, dus de gemeente. Dat is wat het is. de verspreiding van het geloof als zodanig. Maar de verantwoordelijkheid daarvoor mag dan liggen dus bij gelovigen. Maar fundamenteel ligt het bij een of ander aards volk. Maar kijk, de positie van deze priesterlijke positie van het een of andere aardse volk is binnen het christendom volstrekt, maar dan ook volstrekt onbekend. En daar komen al die wilde theologieën uit voort. Daarom kan men het nooit eens worden over de vraag of de gemeente in de plaats is gekomen van Israël of niet. Want men denkt dat Israël het volk is dat onder het nieuwe verbond zou gesteld worden, wellicht zou in de hemel komen of wat dan ook. En het is niet zo. Zo zit het namelijk niet. En als de zaligheid naar de heidenen gaat, betekent het niet dat nou ineens de heidenen kunnen zalig worden. Maar dat betekent dat de verantwoordelijkheid voor de zaligheid als zodanig gelegd wordt bij heidenen. Maar het idee dat die verantwoordelijkheid bij een aartsvolk ergens ligt, en dat dat aartsvolk van Gods wegen in die positie terechtgekomen is door uitverkiezing, ja, dat weet men helemaal niet meer. En met terugwerkende kracht heeft men een gelovig Israël uit het verleden tot kerk verklaard. Alsof Abraham al christelijk gereformeerd was. Waarom lachen jullie nou? Dat is wat men denkt. Ja, het is belachelijk, dat weet ik wel natuurlijk. Maar dat is wat men denkt. Men kent de positie van Israël niet. Israël is dat volk wat verantwoordelijkheden heeft, van een functie zou vervullen. Enzovoort. En als het dat niet doet, worden daar de functie gezet. Zoals de Heer zegt via Hosea bijvoorbeeld. Terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt zult bedienen. En dan komt er dus een ander volk voor in de plaats om alsnog dat priesterambt te bedienen. Ene volk is niet trouw aan zijn eerstgeboorterecht en daarmee priesterschap. En er komt dus een ander voor in de plaats. Voordat het Ismaël vervangen wordt door Isaac en Esau door Jacob en Manasse door Ephraim en hoe het allemaal maar heten mag. En Abel door Seth, maar dat mag je zo niet zeggen. Kain door Abel, dan wel door Seth enzovoorts. Maar er komt zoveel in de schrift voor. Dat is namelijk waar het werkelijk om gaat. En de gemeente als zodanig wordt geacht te zijn het resultaat van het bewaren en verspreiden van het woord Gods. Dat is wat het is. Nou, dan laten we denk ik eerst maar bij. Want het is eerst wel tijd voor een lumpia. Overigens wijs ik er nu alsnog maar even op dat pas in vers 24 voor het eerst sprake is kennelijk van takken die uit de wilde olijfboom gehaald zijn en gezet zijn in de tamme. Maar alles wat eraan vooraf gaat, spreekt over de hele wilde olijfboom die geënt is op de tamme. En daarna heet het gij, die hele wilde olijfboom wordt toegesproken. Daarna pas in het laatste voorbeeld, in vers 24 staat, want indien gij afgehouden zijt uit de olijfboom. En hier pas voor het eerst wordt de indruk gewekt van takken van de wilde olijfboom die overgezet zijn. Al het voorgaande wekt alleen maar de indruk van de hele boom is overgezet. Nou goed. Dat wil zeggen dat dat hoofdgedacht is. Maar hier in vers 24, indien gij afgehouden zijt uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen nature in de goede olijfboom ingeënt, hoeveel te meer zullen deze, want het gaat om de vergelijking, en dus nu pas wordt Ephraim beschouwd als takken van een boom, hè? Hoeveel te meer zullen deze, de Joden namelijk, die natuurlijke takken zijn, in hun eigen olijfboom terug, als het ware, geënt worden. Dat gaat over de toekomstige wederaanneming, om zo te zeggen, van het Joodse volk. Van Israël dus nog steeds. Want tot het einde van de 70ste week aan toe is er naar aardse maatstaven maar één Israël. En dat is het Joodse volk. Al vestig ik uw aandacht op dat er ook naar andere maatstaven over Israël gesproken wordt. Namelijk in het begin van hoofdstuk 9, daar zijn we weer rond. Die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn, enzovoorts. Nou goed. Ik laat het maar voor wat is, het wordt alleen maar ingewikkelder van en dat is nergens voor nodig. Het plaatje wat ons hier voorgehouden wordt, is in zichzelf volkomen duidelijk. Als er maar de bijzondere positie kennen van dat ene aardse volk dat de priesterlijke en koninklijke verantwoordelijkheid zou hebben om God en zijn werk op aarde te vertegenwoordigen. Daar gaat het om. En daaruit zou het koninkrijk tot stand komen, het nieuwe verbond dan zou gebouwd worden en wat er mee wezen mag enzovoorts. En in onze dagen is dat de gemeente. Maar naar aardse maatstaven, leggen we even gewoon een horizontale maatstaven aan, daar zijn we anders altijd zo goed in. Naar aardse maatstaven is de gemeente dus afkomstig uit Brittannië, uit de Britten, de Angelsaksische volkeren, als je het dan breed wil hebben. Daarna zeg ik altijd, men neemt een atlas. Een atlas van de christelijke cultuurgeschiedenis, weet je veel wat, maar atlas. En een beetje fatsoenlijk atlas wordt ook een kaart gegeven. Waarin op de kaart in kleuren is ingevuld welke godsdiensten zoal hier en daar verspreid zijn geworden. Heb je dat nog? Zo van het Midden-Oosten is hoofdzakelijk Mormodaans. Om maar eens wat te noemen. Hè? Langzamerhand wordt Nederland gewoon wit op zo'n kaart, maar vooruit. Maar ja. Of alle kleuren door elkaar. Dan kreeg je toch nog die regen. Nou goed, zeg. Regen. Ja. Maar dan met de onderschrift: er is geen hoop meer. Maar laat maar zitten. Maar daar vind je keurig in groen, waarom weet ik niet. In groen, dat is altijd groen, ik weet niet waarom. Maar in groen ingevuld waar het christendom verspreid is geworden. Niet noodzakelijk uiteraard in die kleur. Maar dan kom je inderdaad terecht in West-Europa en alle emigratielanden vervolgens. Dat wil zeggen de landen waarin de Europeans zoal geëmigreerd zijn. Toch? En als je daarnaast de kaart legt waar de Angelsaksische rassen Keltisch en Angelsaksische volk, daar wordt Keltisch meestal bij betrokken alsof hetzelfde was. Als je daarnaast de kaart legt waar die Angelsaksische volk op aangegeven staan, dan ziet het kaartje er precies een eruit. Want dat zijn van oudsher de christelijke volkeren. En waar die zich gevestigd hebben is christendom gevestigd. In het algemeen dan, uiteraard, hè? Het gaat niet om de details. Nou, daar gaat het maar om. Nou, daarna laat ik dat allemaal los. De gedachte is namelijk dat deze takken van tegen natuur uit de wilde boom alsnog eventueel weer afgesneden worden. Maar het wordt gezegd in samenhang met het idee dat de natuurlijke takken die afgesneden waren weer in hun oorspronkelijke positie zullen gezet worden. En dat betekent dus heel eenvoudig dat het Joodse volk als zodanig weer dat priesterlijke volk zal zijn op aarde. En dat zover de 10 stammen daar deel aan zullen krijgen, is het omdat zij toegevoegd worden aan het Joodse volk. Door geloof in de God en koning van Juda. Maar dat is pas na de 70ste week van Daniel dus, na de wederkomst van Christus. En daarna het vervolg is dan, dat als dan het evangelie verspreid moet worden aan alle volkeren over heel de aarde, dan gebeurt het door 12.000 uit elk van 12 stammen Israëls. Dan heb je er netjes 144.000. Dat is het verhaal. En dan staat heel Israël alsnog in die positie. Ja, maar dat is in de toekomst. Maar dat begint bij Juda. Want de bekering van Israël, officiële bekering van Israël, is de officiële bekering van het Joodse volk. Meer Israël is er niet. Gemeente hoef je sowieso niet te rekenen, want die staan toch van de aarde weg. En bovendien is het niet de bekering van een meerderheid van de Joden, want vermoedelijk is dat niet eens zo. Maar het is de bekering van de Joodse regering. Als je het mij vraagt, het einde van de 70ste week, dan vindt plaats het aanroepen van de naam des Heer. Als je het mij vraagt in het gebouw van de Knesset, onder de leiding van de Netanyahu, of zal wel zijn opvolger worden, maar vooruit. Of een opvolger, of zoiets. Maar in ieder geval door de hoogste gezagsdrager van Israël. Daar heb ik een belangrijk argument voor. Namelijk in het verleden is dat al 2 keer zo gebeurd. En het gebed wat die uitspraak staat ook uitgebreid in de Bijbel. De ene keer was Salomo, daar heb je hem, de hoogste politieke machthebber van Israël, uit Juda inderdaad. En de ander was Daniel, de hoogste politieke machthebber, eveneens uit de Joden. Niet dat hij zoveel over de Joden te zeggen had, maar hij was Jood en de hoogste politieke machtdrager, inderdaad, in ieder geval van alle Joden. En hij doet belijdenis der zonden van zijn volk, dat wil zeggen van heel Israël eigenlijk. Niet alleen van de Joden, maar van heel Israël. Enzovoorts. Hij roept de naam des Heren aan. En die openbaart zich dan. Dat is het idee. Bij Salomo trouwens ook. En dat zal zich herhalen. Dat is de officiële bekering van het Joodse volk. En dan verschijnt de Heer ook inderdaad. En zet niet het offer in brand zoals bij Salomo. Of iets dergelijks. Of geeft een profetie over hoe lang het nu nog zal duren. Zoals bij Daniel. Maar hij steekt meteen de hele stad in brand. En geeft een gelovig overblijfsel uit de stad de gelegenheid om uit de stad te vluchten. En hij zal tot hen zeggen, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis. Als u dan een werkelijke zoon van Abraham wilt wezen, eruit. Ja, bijvoorbeeld, ja. Nou goed, dat maakt een illustratie, maar dat gaat dus gebeuren. En dat betekent dat de bevoorrechte positie, als je het zo mag noemen, van het priesterlijke volk niet meer berust bij de Britten in elk geval. En als er wel bij terechtkomt, is het omdat het echt Israël geworden is, omdat het tot geloof gekomen is enzovoorts. En daardoor deel krijgt aan Juda. Dan zo herhaalt de geschiedenis zich dan.
Matthäus 28 in werking.
Welk?
Dan gaat Matthäus 28 in werking.
Bestaat er een Matthäus 28? Oh, ja, die. De zendingsopdracht. Ja, dat is de uiteindelijke vervulling van de bekende zendingsopdracht. Alle volken onderwijzen tot discipelen maken enzovoort. Natuurlijk gaat dat gebeuren. Nou goed. Vers 24 dan. Hoeveel te meer, het laatste deel van het vers. Hoeveel te meer zullen deze, die natuurlijke takken zijn, in hun eigen olijfboom geënt worden? Dat is nog steeds antwoord op de vraag, heeft God zijn volk verstoten? Uit vers 1. En het antwoord is nee. Zij kunnen. En zij zullen ook. Althans, het volk zal en kan tot geloof komen. En in onze dagen gebeurt het gedeeltelijk, in de toekomst gebeurt het officieel, het volk als zodanig. En daarvan staat dan, als toelichting daarop, vers 25, en daarmee komen we dus terecht bij het einde van onze bedeling, waarbij de rollen weer omgekeerd zullen worden, is dus de gedachte. Daar staat, want, als commentaar dus op het voorgaande, dat die natuurlijke takken weer terug geënt worden in hun eigen boom. Ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat. Meestal echter wordt het vers, komt in het vers, in de verklaring, komt in het vers de nadruk te liggen op de verkeerde uitdrukking. Er staat namelijk dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Dat krijgt meestal de nadruk. Toch, je zou zelfs het hele gedeelte kunnen overslaan in deze zin, omdat de hoofdzin niet spreekt over een gedeeltelijke verharding of zoiets. Zeker niet over dat het gedeeltelijk is. Maar de hoofdzin zegt dat die verharding is totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Zodat de gedachte is, ik wil niet dat u deze verborgenheid onbekend zij, dat de verharding gekomen is totdat. De verharding is gekomen totdat. En dat moet ook de klemtoon krijgen, want daar gaat het nou juist over. Heeft God zijn volk verstoten? In de zin dan dus van voor altijd, het definitief en voor 100%. Het antwoord is nee. Niet voor altijd en ook niet voor 100%. Want wie gelooft, krijgt eeuwig leven en dat soort dingen meer. De Joden zijn niet uitgesloten van het evangelie, integendeel. Dus niet verstoten. Dus daar gaat het om. Ze zullen teruggeënt worden in hun eigen boom, want het is totdat. En er komt een tijd dat het dus weer anders wordt. En dat de verharding ook verdwijnt. Daarna ga ik eerst op die verharding in, omdat daar zoveel misverstand over bestaat. Men zegt dan, nou ja, dan zullen Joden tot geloof komen in de toekomst. Nu niet, want nu zijn zij verhard. En sommigen zeggen zelfs, dus kunnen Joden niet tot geloof komen omdat zij verhard zijn. En wel van Gods wegen. En dat is ook een onbijbels, ja, dat dient als smoesje ergens voor. Dat komt omdat men de moed niet heeft om hen het evangelie te brengen. En dan verzint men een smoes. Dan komt omdat er zoveel jaloersheid en dus toorn verwekt wordt als je een Jood het evangelie brengt. En men denkt, dat kan toch nooit de bedoeling van de prediking van het evangelie zijn. Dus doen we het maar niet. Het is me te moeilijk, te lastig. En dat koopt men dan af. Men blijft dan in gebreken, men koopt het af door Israël producten te komen. Ik moet zachtjes praten worden. Ja. De deur is dicht. Door Israël producten te kopen of door een bos te boom te planten in Israël of dat soort dingen meer. Zo werkt het. Maar het is een smoes. Het is, men zou ze het evangelie brengen. Dat is wat de Bijbel zegt.
Het is heel moeilijk te voelen, want ik ben er ook mee bezig.
Ja.
Maar het, ik krijg ook geen fiets.
Nee, dat weet ik, zuster. Dat is ook...
Heel moeilijk.
Ja, dat is ook verbazend moeilijk.
Alles, maar ze willen absoluut niet aan. Dus
maar de Heer heeft ons ook niet een makkelijk opdrachtje gegeven, hoor. Hè? Huh? Ja.
Nee, maar laat ik zeggen, het is ook niet altijd een smoes, maar het lukt zo...
Ja, weet ik. Ik doe het ook helemaal niet. Maar dat is omdat ik de gelegenheid niet zoek. En daarom kom ik ook niet in de gelegenheid, meestal. Dus, ja.
Ja, bij de tienstammen.
Ligt niet zo erg op mijn weg. Ja, dan maar liever aan de tienstammen. Dat is niet een bewuste keuze. Maar als u mij vraagt, is er een bepaalde volgorde waarin men het evangelie zou brengen? Zeg ik, ja, eerst de Jood. Inderdaad, als het kan. En van oudsher zijn de Engelsen en de Amerikanen de uitvinders van de Jodenzending, zoals dat vroeger genoemd mocht worden. Vele organisaties, vele, voor zending onder de Joden. In de, juist en vooral in evangelische kring, zending onder de Joden. En zodra er maar iemand, zou ik maar zeggen, een zendingsgenootschap oprichtte, of behoefte had ergens de evangelie te brengen, was het altijd onder de Joden. Dat is echt waar. Dus nu niet meer zo. In het algemeen niet meer. Dat bestaat natuurlijk nog wel, laat ik het zo zeggen. Maar dat was vroeger veel algemener. Maar met de opkomst van het sionisme is de jodenzending tegelijkertijd achteruit gegaan. Omdat christenen beginnen te denken dat God zijn belofte aan Israël vervult. Niet via het evangelie en via de Heer, maar via het sionisme en Herzl. Want zo zit het ongeveer, hè. Nou goed. Terug naar dit schriftgedeelte maar. Vooruit. Er staat dus verharding over Israël. Jawel, kunnen ze dan tot geloof komen? Nee, het ligt andersom. En de Bijbel is daar ook duidelijk genoeg over. De verharding is niet primair zo dat de verharding de oorzaak is van het ongeloof van het Joodse volk. Het is andersom. Het ongeloof van het Joodse volk is de oorzaak van hun verharding. En daar heb je echt niet een groot psycholoog voor nodig om dat te kunnen vaststellen, want er staat ook gewoon zo in de Bijbel. Waarmee ik tegelijkertijd gezegd hoop te hebben dat dit een normaal psychologisch verschijnsel is. Als men iets afwijst, zal men het de tweede keer gemakkelijker afwijzen en de derde keer zal men het vanzelfsprekend afwijzen en uiterlijk de vierde keer wordt men kwaad. Vroeger was dat uiterlijk de zevende keer. Nog in de dagen van Farao, zal ik maar zeggen, maar daar gaat het nou niet om. En dan wordt men verhard. Zo werkt dat. Men wil het niet horen, men wil het niet weten, men raakt geïrriteerd als men weer voor de keuze gesteld wordt. En dat daardoor ontstaat als het ware eelt, om zo te zeggen. Men wordt ongevoeliger. Toch? Men wijst nou eenmaal af, zo werkt dat. En dat is de situatie van het Joodse volk. En eigenlijk, dat is altijd al zo geweest. Heel de Bijbelse geschiedenis door. Want hoewel dan de verharding van het Joodse volk een van de kenmerken is van het Joodse volk in onze dagen, moet ik u zeggen dat dat altijd al zo was. Want de profeten spreken in de eerste plaats over de verharding zoals die er was in hun dagen. En de uitspraak van dat ze hebben ogen om niet te zien, oren om niet te horen en dat soort dingen. Die uitspraken over een verharding zijn natuurlijk uitspraken al van Mozes en daarna van onder andere Jesaja enzovoorts. Het was toen ook al zo. En het is nu in het bijzonder zo. Sterker dan ooit tevoren. Maar het ligt ook aan het feit dat het de Bijbelse boodschap natuurlijk sterker en helderder dan ooit tevoren gepredikt geworden is. En dus wordt de verharding ook sterker. Toch? En het is een verschijnsel wat zich niet alleen voordoet bij Joden, maar doet zich voor bij alle mensen. Maar aangezien het primair, van oudsher dus ook, juist en vooral aan de Joden gepredikt geworden is, is het daar het sterkste. En als we dus vragen, maar hoe zit het nou met het Joodse volk, dan is het andere, nou, dat is vraag geworden. Geen niet wil zeggen dat andere volkeren dat niet zijn. Want andere volkeren zijn dat net zo goed. Dat is minder bekend, omdat wij altijd geconfronteerd worden met het idee dat nog zoveel volkeren het evangelie nooit gehoord hebben. En dan moet ik u zeggen, als het zo geformuleerd wordt, is het pertinent onjuist. Als men zegt, er zijn zoveel mensen die het evangelie nog nooit gehoord hebben, zeg ik, ja, dat gaat over de tegenwoordige generatie, dat kan nooit meer zijn dan 100 jaar, zal ik maar zeggen. Maar daarvoor lag het anders. Want volkeren, alle volkeren hebben het evangelie gehoord, zegt de Bijbel, in de allereerste generatie van onze tegenwoordige bedeling. Daar heb ik het nog ruim genomen, want het is in enkele tientallen jaren maximaal gebeurd. Ja. Nou ja, toen was er nog geen wereldbevolking van hoeveel is het inmiddels? 6 miljard inmiddels al? 7 miljard? 8 miljard? Je moet het snel zeggen, anders is het achterhaald. Elke minuut worden er weet ik hoeveel geboren.
5,5.
Is het al 5,5? Want dan gaat het toch langzamer dan ik op school geleerd heb, begrepen. Maar goed, wij leerden, kindertjes komen hoofdzakelijk uit China. Want we wilden weten waar de kindertjes vandaan komen. Hoofdzakelijk uit China. Maar dat schijnt niet meer zo te zijn. Want het mag niet meer, heb ik daar begrepen. Je mag daar nog maar één kindje tegelijk, één kindje krijgen, geloof ik. Hè? Eén kind tegelijk, bijvoorbeeld. Ja, goed. Maar één. Van één van beider kunnen. Maar laat maar zitten. Maar de wereldbevolking was toen zo groot niet en de mensen waren ook niet zo ver verspreid als tegenwoordig, dus het was wat makkelijker. Maar de Bijbel zegt dat het evangelie aan alle volken gepredikt is. En als u dan zegt, vaststelt dat zoveel volken nog geen christenen zijn, zeg ik nee, dat zullen ze dus kennelijk ook nooit worden. En dan moet je niet zeggen, ze hebben het evangelie nooit gehoord. Het punt is, ze hebben het evangelie wel gehoord, maar niet willen hebben. En die volkeren zijn dus net zo goed verhard geworden. Dat is het verhaal. Alleen, dat zijn wij vergeten. Of wij zijn de documentatie, de historie daarover dus gewoon kwijtgeraakt. Of het is helemaal niet opgeschreven, maar daarom is het wel gebeurd. Volgens de Bijbel wel namelijk. Daar gaat het maar om. Waarmee ik niks gezegd wil hebben over die mensen in onze dagen die inderdaad het evangelie nooit gehoord hebben. Maar daarvan zeg ik altijd, als u ze kent, gaat u toch naar ze toe. Dan is dat probleem ook opgelost, denk ik altijd. Denk daar heel simpel over. Maar in het algemeen zal blijken dat degenen die het evangelie nooit gehoord hebben, in veruit de grootste meerderheid, dat evangelie ook absoluut niet blieven. Op voorhand niet. Hetgeen... Geen excuses om dan maar het evangelie niet te vertellen, want zo bedoel ik het niet uiteraard. Hè? Maar goed, waar het om gaat is dat naar Bijbelse maatstaven verharding het gevolg is van ongeloof en niet andersom. En dat is duidelijk genoeg, want we hebben daarover bijna een heel hoofdstuk, namelijk in 2 Korinthe 3 is dat... Wij zouden namelijk de bedekking, de verharding, wegdoen. Dat is de verantwoordelijkheid van de mens namelijk. Om zelf die verharding weg te doen. Dat kan hij namelijk. En als u zegt, maar verharding betekent toch dat iemand blind is, hoe kan hij dat wegdoen? Dan zeg ik, dat is makkelijk genoeg, dan roep je, gij zonen Davids, ontferm u over ons. En dan neemt hij de zorgt hij de schellen van de ogen vallen. Hè? Dat is bijbels hoor. En ik ben in 2 Korinthe 3, waar staat dat Paulus zegt, wij gebruiken vers 12. 2 Korinthe 3 vers 12. Wij gebruiken vele vrijmoedigheid in het spreken. De gedachte is, wij doen de bedekking weg. Ik kan niet alles lezen hier. Maar daar staat er. Wij doen niet gelijk Mozes, die een deksel op zijn aangezicht legde, opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk zien op het einde van hetgeen teniet gedaan wordt. Die laatste zin betekent, dat doet nou niks ter zake. Maar de gedachte is dat Mozes als de brenger der wet een bedekking over zijn aangezicht legde, dan wel moest leggen. Want het is een beeld van de verharding, het ongeloof, wat juist door de wet gewekt zou worden. Dat is nu nog zo, want hoe sterker men onder de wet leeft, hoe minder men geneigd is te geloven. Om de eenvoudige reden dat geloof wil zeggen beroep doen op genade. En hoe sterker men onder de wet leeft, hoe grotere afkeer men zal hebben van genade. Toch? Netjes gezegd, hoe minder men geneigd zal zijn genade te aanvaarden. Maar ik vind dat te zacht uitgedrukt. Nou, verder. Daar staat vers 14. Maar hun zintuigen, ogen, oren, hart, voor gevoel. Hun zinnen zijn verhard geworden, want tot op de dag van heden blijft hetzelfde deksel. Datzelfde deksel wat over Mozes aangezicht lag, ligt nu over het Oude Testament. Het blijft hetzelfde deksel in het lezen des Oude Testaments. Het is uiteraard beeldspraak, maar een heel duidelijke lijkt mij. Zonder ontdekt te worden. Het deksel wordt niet weggenomen. En dan het welk, dat slaat terug op het deksel. Het deksel, het welk door Christus, de Messias, teniet gedaan wordt. Christus zal de bedekking wegnemen. En dan niet roepen, ja dat komt dus bij zijn wederkomst. Dan verschijnt Christus en dan neemt hij de bedekking van Israël weg. Want dat is wel zo. Maar waarom zou dat dan moeten wachten op de wederkomst van Christus? Men kan toch nu gewoon ook tot Christus komen en die neemt de bedekking weg. Toch? Nou goed, lees maar verder. Maar tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, dat wil zeggen de wet gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart. Want met het hart zal men geloven, maar men dekt het hart af, zodat men niet hoeft te geloven. Er groeit als het ware eelt op. Nou ja, in Jesaja 6 heet het, maak het hart deze volks vet. Dan komt er een deksel van vet, als het ware, op het hart te liggen. Doch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. Hebben jullie? En dan zeggen we weer, dat is aan het eind van de 7e week. Dan zeg ik, ja, met betrekking tot het volk als zodanig. Maar Paulus zegt hier juist, dat nu de bedekking wordt weggenomen, dat men nu tot Christus zou komen, nu zich aan hem zou onderwerpen, en dus niet zou leven onder de wet, en niet God zou dienen onder de wet, onder de letter, want die dood, vers 6, maar men zou komen tot de genade Gods, en dus tot de geest, want die maakt levend. En neemt de bedekking weg. En wat God nu doet, is die bedekking wegnemen aan een ieder. Waar de natuurlijke mens niet in staat is tot komen tot kennis Gods, is het Christus, is het de Heer zelf, die de bedekking wegneemt en ons in heel de waarheid leidt. Of zullen we het van de andere kant zeggen? Het is Christus die de schriften voor ons opent. Heb ik nagevraagd aan aan de Emmausgangers, heel goed, ja. Toch? Hij opent de schriften. Dat doet hij nu voor ons ook. En onder ons gezegd dan, al die wonderen waarbij blinden werden genezen, waarbij doven werden genezen, en zelfs waarbij kreupelen weer konden lopen, zijn allemaal een uitbeelding van Efraïm, 10 stammen van Israël, dat volk, dat door de Heer genezen zou worden. Dus het waren tekenen die gedaan werden ten aanschouwen van de Joden. Toen heb ik het nagevraagd aan een blind geborene. En die zei laconiek, wie is er hier blind? Ik of die fariseeën hier? Lees het maar na. Wie is er nou eigenlijk blind? Met andere woorden, die fariseeën waren blind. Maar deze man was genezen. Alleen hij was blind van zijn geboorte af. En terwijl hij genezen wordt, stelt hij vast dat die anderen blind zijn. Nou, dat is het hele verhaal. En waar vind je die blindgeborene dus aan het eind van het verhaal? Waar is hij dan? Hij is de synagoge uitgeworpen met de hele mispogen. Het was een Jood, hè? Dus met de hele familie. Hij was met zijn hele familie de synagoge uitgeworpen, maar hij was in de tempel. Nou, dat is precies onze positie ook, hè? Niet in het Jodendom, maar in tegendeel daar uitgeworpen en terechtgekomen in de tempel, want dat is de gemeente. Hebben we dat? Leuk, hè? Het is een vreemdeling zeker die verdwaald is.
De boodschap
is naar Spanje. Ik denk het, ja. Nou goed. Maar die bedekking wordt dus weggenomen. Het idee is namelijk dat heiden in het algemeen sowieso de wet niet hadden, onverstandig waren, niet beschikt over de Torah, niks geleerd hadden, dus ook niks van begrepen. Maar het punt is gewoon, als men tot de Heer Jezus komt, dan openbaart hij zich. Hij is de waarheid en hij openbaart zich als de waarheid. Zegt God. En hij openbaart zich als zodanig aan ons enzovoort. Dan wordt de bedekking weggenomen. En wat wij kunnen weten van Bijbelse zaken, wat wij kunnen kennen van Christus, kennen wij naar de mate van ons geloof. Namelijk naar de mate waarin wij geloven, ontvangen wij van hem. Dus naar de mate des geloofs. En waar anderen wellicht niet komen tot kennis van Christus of kennis van het woord Gods, is dat naar de mate des ongeloofs. Omdat men het woord geheel of gedeeltelijk afwijst. Zo zit het gewoon. En het is niet onze verdienste als we die dingen wel leren kennen. Het is niet een kwestie van intellect ook. Het is een kwestie van geloof. Daar gaat het echt om. Want u merkt zelf dat de discussie, het argumenteren over Bijbelse waarheid, nou ja, je kunt al elk argument stuk voor stuk wegredeneren, als je dat wilt. Dus dat lijkt me toch niet zo moeilijk. Dat is een kwestie van intelligentie, geef ik meteen toe. Maar het ontvangen van die dingen, het doorzien van de dingen, is een kwestie van of je bereid bent te geloven of niet.